Gemeente, vooraf enkele afkondigingen. Er is een paasgroetactie van Vredestiemen en de pakketjes die liggen in de hal van de kerk. Meer informatie leest u op de zondagsbrief. Er is ook een paasgroet binnengekomen van de gemeente van Slieven en we willen straks in onze gebeden ook hen aan de Heere opdragen. Donderdag 12 april aanstaande wordt de gemeenteavond gehouden. Vanaf 7:15 is er inloop met koffie en om 8:15 de opening. Dan de collectes. De eerste is bestemd voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas en met name kerk in Israël. En bij de uitgang voor het bouwfonds, dus kerk, kerk in Israël en dan bij de uitgang voor het bouwfonds. Dan voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing, die is uit Johannes 20 en daarvan de verzen 1 tot en met 18. Johannes 20, 1 tot en met 18. Tot zover. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Lieve gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 30 en daarvan het derde en ook het vierde vers. Psalm 30, vers 3 en vers 4, waarin al iets van het paasevangelie wordt verwoord. Het opstandingsleven, dat kenmerkt zich daardoor dat het zich richt op de geboden van de Heere. Die geboden gaan we ook nu weer samen horen. En daarna zingen we uit Psalm 119, vers 83. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Thank you. We lezen met elkaar het evangelie van Pasen vanuit Johannes 20. De versen 1 tot en met 18. Johannes 20. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En ze zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde ze terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. En zei tegen hen, ze hebben de Heere uit het graf weggenomen. En wij weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en ze kwamen bij het graf. En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk, opgerold, op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen. En hij zag het en geloofde. Want ze kenden de schrift nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl ze huilde, boog ze voorover in het graf. En ze zag twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Ze zei tegen hen, omdat ze mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen ze dit gezegd had, keerde zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. En Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Ze dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem, mijn Heer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar, Maria. En ze keerde zich om en zei tegen hem, Rabboni. Dat betekent meester. En Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat ze de Heere gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Tot zover. Voordat we het Paasevangelie samen gaan overdenken, willen we eerst de Heer bidden om zijn zegen. Wij mogen vandaag en morgen samen dat heerlijke evangelie van Pasen weer vieren. U vergunt het ons, Heer. U geeft het ons opnieuw dat we bij mogen stilstaan dat het lijden van u, o Heere Jezus Christus, is overgegaan in de overwinning. U bent gestorven op Golgotha. U heeft de schuld van uw volk verzoend. U heeft aan het recht van de Vader voldaan. Maar op de paasmorgen heeft u die dood overwonnen. En ook de achterliggende machten van zonde en schuld. Alles, ja, alles is volbracht. Heere, wat een heerlijk evangelie. U bent de opgestane Heere, de levensvorst in wie leven ligt tot in alle eeuwigheid. Leven over de grenzen van dood en graf heen. Heere, we mogen dat evangelie vandaag en morgen weer horen. En we bidden van u of het ook mag doorklinken tot in ons hart. En dat het ons tot diepe vrede mag brengen. Dat het ons een heerlijke vreugde mag geven. Dat we zien op u. En dat we dan ook zo die vrede en die vreugde mogen ervaren. Heere, wilt u uw Heilige Geest geven? Want die hebben we altijd weer nodig. We zijn van onszelf mensen die zien op wat voor ogen is. Die zo aardsgezind en aardsgericht zijn. Maar hecht onze harten vanmorgen aan dat evangelie. Richt onze ogen, de ogen van het geloof op hem. En laat zo die vrede en vreugde van Pasen ons mogen vervullen. En niet alleen tot troost en tot bemoediging, maar ook tot stimulering. Want het gaat er uiteindelijk toch ook om, Heere, dat we het opstandingsleven leiden. Het opstandingsleven dat gekenmerkt wordt door het zich richten op uw heilige geboden. Leven tot uw eer. Daar gaat het toch om. Dat is toch het doel waarom we op deze aarde zijn. Heere, we bidden om uw zegen voor ons die geroepen zijn om te luisteren. Het zij hier in de kerk of thuis bij de kerktelefoon of op een andere manier. Maar ook bidden we om uw zegen voor hem die ook vanmorgen geroepen is om ons als gemeente te onderwijzen. We willen samen denken, Heren, in het bijzonder aan de gemeente van Sliven in Bulgarije. We mochten een paasgroet van hen ontvangen. Zij mogen ook leven vanuit dat heerlijk evangelie van de opstanding. Dat verbindt hen met ons, dat verbindt ons met hen. Maar hun omstandigheden zijn toch zoveel anders, zo anders dan die van ons. Ze hebben in materieel opzicht zo weinig. Heren, wilt u hen ondersteunen, wilt u hen kracht geven, staande houden. We dragen hen van harte aan u op. Geef in alle opzichten ook aan hen uw zegen te ervaren. We mogen vandaag onze collecte besteden voor kerk en voor Israël. We denken vanmorgen samen ook aan uw oude bondsvolk Israël. Heere, u bent gekomen tot Israël. U bent opgestaan in Israël, in Jeruzalem. En toch, het overgrote deel van het volk is ongelovig gebleven. Tot op de huidige dag. We bidden van u, Heere, of u wilt geven dat ook Israël mag komen tot de erkenning van de Heere Jezus Christus als de opgestane, als de levende Heere. Vandaag viert men Pasen, ook in Jeruzalem, Pesach. Men staat stil bij de uitleiding uit Egypte. Maar geef dat ze ook mogen komen tot het geloof in de uitleiding uit het diensthuis van de zonde. De slavernij waar we door de zonde allen in gekomen zijn. Heren, zo komen we samen tot u. We zeggen uw naam ootmoedig dank. Dat we het evangelie van Pasen hebben ontvangen. Dat we het vandaag ook weer mogen horen. We bidden om uw zegen. Dat we uit het evangelie mogen leven. Dat het onze harten mag raken, vertroosten, bemoedigen. Hoor ons gebed. Zegen ons. Alleen om Jezus Christus wil. Amen. Psalm 21 is een zogenaamde messiaanse psalm die dus gericht is op de Heer Jezus Christus. En als we de woorden van het derde, het vierde en het vijfde vers lezen en overdenken, dan zullen we dat ook wel gaan merken. We gaan die drie versen met elkaar zingen. Psalm 21, 3, 4 en 5. Het uitgangspunt is Johannes 20, vers 16. Jezus zei tegen haar, Maria, en ze keerde zich om en zei tegen hem, Rabboni. Dat betekent Meester. We zingen straks opnieuw een messiaanse psalm met elkaar. Psalm 45, het allereerste vers. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon van de mensen ver te boven, want genade is op uw lippen uitgestort. Psalm 45 vervult in de komst, het werk, de opstanding van koning Jezus. Gemeente, Goede Vrijdag is het laatste niet. De Heer Jezus is gestorven en begraven. En dat is voor ons mensen het einde, het aardse einde. Maar voor hem is het dat niet geweest. Want op de vroege zondagmorgen, de derde dag, is hij opgestaan uit de dood. God de Vader heeft hem opgewekt, zodat hij opstond uit het graf. De Heer Jezus heeft daar voor die tijd meer dan eens ook op gewezen dat het zou gebeuren. Want u moet die lijdensaankondigingen nog maar eens een keer doorlezen. Maar dan zal het ons opvallen dat hij niet alleen gezegd heeft dat hij gaat lijden en gaat sterven. Maar ik zal ook op de derde dag weer opstaan. Hij heeft dat voorzegd. En trouwens, als we het daarover hebben, over de voorzegging. We kunnen al helemaal terug, ook naar het Oude Testament, want daar staat ook dat de Messias, nadat hij zal hebben geleden en zal zijn gestorven, dat hij weer zal opstaan uit de doden. Jesaja 53. Als zijn ziel, als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij de dagen verlengen. Het is al voorzegd, van eeuwen af, door de profeten, geleid door Gods geest. Het is voorzegd door Christus zelf. En het is vervuld. Jezus is opgestaan uit de dood. Maar ondanks dat het zoveel eeuwen van tevoren en door hemzelf ook was voorzegd, hebben de discipelen gemeente het maar moeilijk kunnen geloven. Want dat blijkt ook uit het evangelie. Het is wel Pasen geworden, maar de zegen van Pasen, dat wil zeggen de vrede van Pasen en de vreugde van Pasen, is lange tijd aan de discipelen ontgaan. Door eigen schuld, ja. Ze waren ongelovig. Ze hechten hun hart niet aan wat de Heere gezegd had. Ze waren eigenlijk vervuld van de dingen die voor ogen waren. En dan gaat het altijd fout in een mensenleven. Als we alleen maar zien op wat voor ogen is, dan hebben we geen vrede. Dan hebben we geen vreugde. Dan zal vaak het water van de tranen uit onze ogen vloeien. Maar wanneer we werkelijk waar mogen komen tot het zien op hem, de opgestane Heere, dan komt de vrede en de vreugde in ons hart. En dan komt hij weer terug, ook in ons hart. Gelukkig, gemeente, lezen we in het evangelie dat wanneer zijn discipelen en ook de vrouwen die hem volgden, wanneer zij niet kunnen komen tot het geloof in de opstanding, dat de Heere hen zelf daartoe gaat brengen. Hij zoekt hen op. En de eerste die hij opzoekt is Maria Magdalena. Op de vroege morgen van de opstanding. Hij komt naar deze vrouw in duisternis, in verdriet, komt hij toe. En hij zegt, huil maar niet. En dan kan ze het nog niet geloven. Maar dan noemt hij haar naam, Maria. En dan breekt het licht door in haar hart. Dan mag ze het geloven. Dan is er, om zo te zeggen, vrede. Dan is er vreugde. Dan wordt het echt Pasen voor haar hart. En daar willen we het met elkaar over hebben. Met het gebed in ons hart. Dat het ook in ons hart vandaag echt Pasen mag worden. Pasen voor Maria Magdalena. Dat is het thema. Pasen voor Maria Magdalena. Wie is nou eigenlijk Maria Magdalena? De naam is ons natuurlijk wel bekend. Nou, ze was een vrouw die uit dat kleine gehuchtje kwam, daar in het noorden, in Galilea. Dat gehuchtje, dat heette Magdala. Als je daar komt, dan zie je het zo een beetje liggen. Het is maar een heel klein gehuchtje. Magdala. Deze Maria van Magdala, die is een hartelijke volgelinge geworden van de Heere Jezus. En waarom is ze dat nou geworden? Nou, in Markus 16, vers 9 lezen wij het antwoord op die vraag. Jezus heeft haar bevrijd van 7 duivelen. En als je daar eens even over nadenkt, dan zeg je, dat is toch wel heel verschrikkelijk geweest in haar leven, hè? 7 duivelen die haar hadden bezet. Hè? En je leest daar inderdaad niets van in het evangelie, maar ik stel me zo voor, gemeente, dat je haar leven, voordat ze de Heere heeft leren kennen, dat je haar leven kunt vergelijken met dat van die bezetenen van Gadara. Nou, je leest daar ook verschrikkelijke dingen over, hè. Dat hij met ketenen gebonden was, dat hij mensen aanviel, dat hij zichzelf ook pijnigde en meer van dat soort dingen. Wat zal ook Maria Magdalena een verschrikkelijk leven hebben gehad toen 7 duivelen in haar woonden. Maar toen kwam de Heere Jezus daar in Galilea en kennelijk heeft de Heere haar gezien. En op de een of andere manier is de Heere naar haar toegekomen en heeft die duivelen uit haar leven weggedreven. Heeft maar één machtswoord gesproken, stel ik mij voor. En al die 7 duivelen zijn ook verdwenen uit haar leven. Kun je voorstellen dat er in haar leven een geweldige band is gekomen met de Heer Jezus. Dat ze hem als haar verlosser en als haar koning heeft leren erkennen. Dat er een geweldige liefde in haar hart is gekomen voor hem. Vanaf dat moment heeft ze hem gediend. Is ze hem gevolgd. Maria Magdalena. En nu, op de paasmorgen, is ze verdrietig. Ze huilt. Ze blijft bij datgene wat ze gezien heeft. Ze heeft op de Goede Vrijdag heeft ze gezien dat Jezus is gestorven. Ze heeft op de Goede Vrijdag de woorden van de Heere ook vernomen. Dat hij vanaf het kruis ook zijn moeder heeft aangesproken. En dat hij gezegd heeft, vrouw, zie uw zoon. En tegen Johannes, zie uw moeder. Ze stond ernaast, staat er in dat vorige hoofdstuk Johannes 19. Ze heeft het allemaal meegemaakt, dat erge wat er gebeurde daar op Golgotha, de duisternis en daarna ook de begrafenis. Jozef van Arimathea, Nicodemus, ze is erbij geweest toen de Heere Jezus in dat nieuwe graf van Jozef werd gelegd. Had ze dan niet begrepen dat de Heere stierf voor de zonde van zijn volk? Nee, dat had ze niet begrepen. Dat kon ze ook niet begrijpen. Niemand begreep. Dat kwam later pas, toen de Heilige Geest was uitgestort. Toen kwam het inzicht dat Jezus gestorven was voor de zonde. Maar toen was dat nog niet doorgedrongen tot haar hart en ook niet tot dat van de discipelen. Ze was erbij geweest toen Jezus was begraven. En er staat in het vorige hoofdstuk dat ze daarna nog een hele poos bij het graf heeft gezeten. Dus dat kun je wel voorstellen, gemeente. De Heere is begraven daar. Hè? De steen is voor het graf gerold. Hè? En zij is een hele poos tegenover dat graf blijven zitten. En dat tekent de ontreddering. Dat tekent haar verdriet. Dat tekent haar liefde ook. Zij heeft liefde in haar hart voor de Heere, omdat de Heere eerst haar had lief gehad. En nadat ze daar een poos bij het graf had gezeten, was ze maar weer naar huis gegaan. De volgende dag was het Sabbat. Maria Magdalena had geen Sabbat kunnen vieren. Ze had maar één ding wat haar bezig hield. Haar Heere was gestorven en begraven. Gekruisigd zelfs. Gekruisigd. Toen de Sabbat voorbij was, en het was nog heel erg vroeg, en de zon was eigenlijk net zo'n beetje aan het opkomen, toen was ze meteen naar die graftuin gegaan en ze wilde bij haar Heere zijn. En toen ze vlak in de buurt gekomen was, toen was ze hevig geschrokken. Want wat bleek nou, die steen die op vrijdagavond voor het graf gerold was, dat had ze zelf gezien, die steen die was weggerold. Die steen die was niet meer voor de opening, maar die lag een stuk verder. En ze was geschrokken, want voor haar was dat eigenlijk, maar er kon maar één ding gebeurd zijn. Ze hebben de Heere weggenomen. Een open graf, dat betekent ze hebben de Heere weggenomen. Wie? Dat kunnen de Joden gedaan hebben, dat kunnen de Farizeeën gedaan hebben. Maar wie dan ook, de tuinman zou het zelfs gedaan kunnen hebben. Maar wie het ook gedaan heeft, de Heere is weggenomen. Het lege graf. Voor Maria betekende dat de Heere is weggenomen. En toen heeft ze verschrikt en ontredderd, heeft ze meteen rechtsomkeerd gemaakt en ze is gegaan naar het huis waar Petrus en Johannes waren. En ze heeft alles verteld. Dan moet je eens horen wat ik meegemaakt heb. Ik kom in de graftuin. Is het graf geopend? Ze hebben de Heere weggenomen. Petrus en Johannes gaan meteen op onderzoek uit. Ze gaan meteen ook naar de graftuin en inderdaad, de steen is weggerold. Johannes gaat in het graf en kijkt. Petrus blijft eerst wat op een afstand, maar uiteindelijk kijkt hij ook. En dan is er wel een heel bijzonder iets. Want dan blijken de doeken waarin Jezus gewikkeld was, die blijken heel ordelijk en heel netjes daar te zijn. Die zweetdoek bijvoorbeeld, die om zijn hoofd gebonden was, die is heel keurig opgerold en die ligt op een bepaalde plaats. Dat laat toch zien dat, dan kan het toch niet zo zijn dat hij weggenomen is. Dan is hij toch niet geroofd, dan moet er toch iets anders aan de orde zijn geweest. Bij Johannes begint het een klein beetje te dagen, Petrus begrijpt het nog helemaal niet. Maar nog niet komt het volle paaslicht in hun hart als ze die stille getuigen zien van de opstanding. En inmiddels is ook Maria Magdalena weer terug in de graftuin. En zij blijft buiten staan. En zij kan maar één ding blijven doen. En dat is huilen, huilen en nog eens huilen. Verdriet. En het hamert door haar hoofd. Jezus is gestorven. Hij is begraven. En nou hebben ze zijn graf nog geschonden ook. Ze hebben mijn Heere weggenomen. Donkerte in haar ziel, diepe duisternis in haar hart. Pasen was het al geworden, maar niet voor Maria. Waarom niet? Nou, gemeente, en dat is iets wat je dus in heel die geschiedenis van Pasen ook heel duidelijk opmerkt, dat is dat ongeloof dat de discipelen en ook de volgelingen van de Heere heeft gekenmerkt. En nou is het mijn bedoeling niet om daarboven te gaan staan vanmorgen en te zeggen ach, ach, ach. Maar het is wel iets wat we moeten constateren, want daar ligt onderwijs in. Je leest dus hè, dat er ongeloof was bij de discipelen en bij de vrouw. Je leest dat hier bij Maria Magdalena. Ze ziet wat voor ogen is. En ze laat zich niet leiden door dat wat de Heere gezegd heeft. Je ziet het bij Thomas even later. Thomas die weigert om op de opstandingsdag te komen naar het huis waar de discipelen samen zijn. Hij wil even met rust gelaten worden. Hij gelooft ook die praatjes niet dat Jezus zou zijn opgestaan. Nee, donkerte in zijn hart. Want hij gelooft het woord van de Heere niet. Hetzelfde kom je tegen bij de Emmausgangers. Het is Pasen geweest. En ze lopen over de weg, die twee. En Jezus loopt naast hen. Maar het wordt geen Pasen voor hun hart. Want ze geloven niet het woord dat de Heere had gesproken. Hij wijst hen daar ook op een gegeven moment nog op. Hij zegt, u bent traag van hart om te geloven wat in de schriften over mij gezegd is. Het kan Pasen zijn geworden en dat het toch donker blijft in een mensenhart. Zie je dat? En dat gebeurt wanneer ons hart zich meer laat leiden door wat onze ogen zien dan wat onze oren horen. En het is inderdaad ook veel moeilijker om je te laten leiden door wat je oren horen. De beloften van de Heere en dat wat in de schriften ons verkondigd wordt. Het is veel moeilijker om daar je aan te hechten dan aan datgene wat je meemaakt in je leven. Dat wat je ziet. Hè. Je zal maar kort geleden aan de rand van een open graf hebben gestaan. Je zal maar te horen hebben gekregen dat je ernstig ziek bent. Je zal maar weer opnieuw met die zorgen op het werk geconfronteerd zijn. Dan valt het niet mee om je oren te hechten aan de boodschap van het woord van de Heere. Wij zijn zo gauw geneigd om meer te leven bij wat we zien wat voor ogen is, dan te leven bij wat we horen vanuit het woord van God. Je ziet het. Maria Magdalena, ze is er een voorbeeld van, een treffend voorbeeld van. Ze weent, ze huilt, ze hecht haar hart niet aan Jezus' woorden. Had ze dat gedaan, dan had ze ook op dat moment al iets van troost gehad. Dan had ze het tot haar vreugde ook mogen ervaren. Ook al had ze de Heere niet ontmoet. Maar hij heeft het gezegd dat hij op zal staan. En nu zien we het werkelijk. Hij is hier niet. Maar het woord had ze, om zo te zeggen, naast zich neergelegd. En daarom de vertwijfeling regeert op dat moment in haar ziel. En ze kan maar één ding, huilen. En nog eens huilen. En tot twee keer toe wordt ze op een gegeven moment daar ook op aangesproken. Vrouw, waarom huil je nou? Maria Magdalena komt terug bij het graf. En Maria Magdalena gaat op een gegeven moment ook haar hoofd in dat rotsgraf steken. En dan ziet ze iets wonderlijks. Dan ziet ze twee engelen. Eén zit aan het hoofdeinde en één zit aan het voeteneinde waar Jezus heeft gelegen. En ook dat heeft haar heel veel te zeggen. Dat betekent, er zijn twee engelen. Dat betekent, er moet iets bijzonders zijn. Er is een goddelijke boodschap nu voor u. Maria Magdalena, maar ze ziet het niet. Ze ziet de engelen wel zitten, maar het lijkt alsof het twee gewone mannen zijn. En ze spreekt ook met hen alsof het twee gewone mannen zijn. Vrouw, waarom huil je nou, zeggen de engelen. Ik huil omdat ze mijn Heer hebben weggenomen en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. De aanblik van de engelen zelfs gaat Maria Magdalena nog niet tot geloof brengen. Zie je. Opnieuw een bewijs ervan dat er van allerlei bijzonderheden kunnen gebeuren. Maar dat mensen pas werkelijk tot geloof komen wanneer ze hun hart laten leiden door het woord van God. Het woord is het voertuig van de Heilige Geest om onze harten tot geloof en tot vrede en tot vreugde te brengen. Bijzondere dingen. Mensen zijn er vaak op gebrand. Als ik nou maar eens een engel zou zien, dan zou ik ook. Nou, Maria heeft engelen gezien, maar ze komt er niet door tot geloof. Ze blijft in het donker. Ze blijft op het niveau van, ze hebben mijn Here weggenomen. En waarom komt er nu verandering? Omdat de Here Jezus haar gaat opzoeken. Omdat de opgestane Here haar als de goede herder gaat opzoeken. Na het gesprek met de engelen draait Maria zich om. En ze ziet een figuur staan, een persoon, een mens. Ze weet niet dat het Jezus is. En dan zeggen wij altijd, maar hoe is dat nog mogelijk? Ze heeft zo lang met de Heere Jezus omgegaan. En ze draait zich om en ze ziet hem staan en ze herkent hem niet. Hoe kan dat nou? Nou, dat is heel wonderlijk. Dat lees je in de paasgeschiedenis heel vaak. Ze zien Jezus, maar ze herkennen hem niet. Je ziet het bij de Emmausgangers, je ziet het later ook weer bij de discipelen. Dat betekent dat om werkelijk zicht te krijgen op de Heere, de opgestane, kennelijk de ogen daarvoor geopend moeten worden. Hij is dezelfde, maar hij is ook de verheerlijkte. Hij is de opgestane. En je kunt wel zijn persoon gaan zien, maar je kunt hem alleen als de opgestane gaan ontdekken. Als de ogen ervoor worden geopend. En hoe gaat de Heere nou de ogen openen van Maria? Door zijn woord. Door zijn stem. Want op het moment dat zij het allemaal niet meer weet en dat ze denkt dat de tuinman voor haar staat en dat ze maar één verlangen heeft, ze wil weten waar Jezus ligt, de gestorven en de begraven Jezus waar hij is. Op dat moment doorbreekt de Heere al die donkerte en al dat ongeloof en hij spreekt haar aan. Hij zegt, Maria. En dan hoort ze in de stem, zoals hij dat spreekt. Dat uitspreekt, dat kan ook alleen hij maar doen. Ieder mens heeft een eigen uitspraak, een eigen dictie. Als je het hoort, dan weet je, dat is nou de stem van hem of van haar. En zo is het ook bij Maria. Ze hoort de stem en ze is in één oogopslag, is ze ervan overtuigd, het is de Heer. En ze gaat het ook verwoorden, Rabboni, meester. Zij had een hart, ik heb het gezegd, dat naar hem uitging. En nu ging opnieuw haar hart voor hem open. En toen stopte de tranenvloed. En toen werd haar hart vervuld met een diepe vreugde. En toen kwam die vrede van Pasen in haar ziel, Rabboni. Meester, u bent het. Wie kan de vreugde beschrijven die op dat moment Maria vervulde? Het geluk peilen dat op dat moment door haar ervaren werd. Het werd Pasen voor Maria. Echt Pasen. Zoals het daarna ook echt Pasen werd voor de andere discipelen. En ook voor die Thomas. En ook voor de Emmausgangers. En ook voor de 500 mensen tegelijk. En ook voor de anderen. Pasen. Hoe wordt het echt Pasen voor mij? Als we onze harten mogen hechten, gemeente, aan het woord van de Heer. Als we niet blijven staan bij wat onze ogen zien. Maar we werkelijk mogen horen wat het woord van de Heere ons te zeggen heeft. Zo komt Christus heel dicht op ons toe. Calvijn die zegt, in het gewaad van de schriften komt de opgestane naar ons leven toe. En hij roept ons ook. Hij zegt, geloof, wees niet langer ongelovig, maar wees gelovig. Hij heeft het tegen Thomas gezegd, hij heeft het tegen de Emmausgangers gezegd, hij zegt het ook tegen u, hij zegt het ook tegen jou, hij zegt het tegen ons allemaal. Wees niet ongelovig, maar wees gelovig. Hecht je hart aan dat wat ik nu in dit moment mag verkondigen, zegt de Heer. Ik kom in het gewaad van de schriften zo dicht naar uw hart en leven toe. Hier ben ik, zegt Christus. En wij zeggen, waar bent u? Hij zegt, hier ben ik, in het gewaad van het woord, zoals dat verkondigd wordt. En ik ben de levende, ik heb de dood overwonnen, ik heb het graf overwonnen, ik heb de schuld verzoend. Ik ben de vorst van het leven. En als dan het hart van ons mensen zich in de kracht van de geest mag hechten aan de verkondiging van de levende Christus, dan wordt het Pasen in mijn hart. Dan ga je het ervaren, gemeente, dat de donkerte verdwijnt en dat het licht je hart vervult. Dan ga je ervaren dat je misschien tot op heden alleen maar kon huilen, maar dat er nu ook werkelijk weer vreugde is. In hem, door hem. Wij zijn mensen die sterfelijk zijn. Wij zijn mensen die de dood onder ogen moeten zien. Maar ik mag in hem het leven ontvangen. Ik mag weten, door hem zal ik het eeuwige leven deelachtig gaan worden. Wat een machtig evangelie. Ik ben een zondig mens en ik kan mezelf ook nooit verheffen. Elke dag weer opnieuw kom ik mijn eigen gebreken en zonden kom ik tegen. Ik mag vergeving zoeken en ik mag vergeving vinden. Genade mag ik vinden in deze opgestane Heere Jezus, die alles heeft verzoend, die alles heeft volbracht. Als het Pasen is geworden voor je leven, gemeente, dan kom je anders in het leven te staan. Dan zijn de moeite er nog wel, dan is het verdriet er nog wel. Laat er niemand van ons zijn die vanmorgen denkt dat ik zou willen beweren dat als het Pasen wordt, dat dan al je verdriet en je zorgen weg zijn. Zo is het niet. Maar ze komen in een ander licht te staan. Er valt opstandingslicht over al die moeite in je leven. En je weet het, er is gelukkig meer. En die tranen wil hij droog. En die vrede die je nergens kunt vinden, die wil hij je schenken. Als het Pasen is geworden voor je hart, dan heb je ook een ander verlangen gekregen in je leven. Vanmorgen gezegd, hè, bij de lezing van de 10 geboden, dat de 10 geboden ons eigenlijk ook laten zien waar het opstandingsleven zich naar richt. En dat is ook zo. Die 10 geboden, dat is maar niet van, oh ja, maar dat doen we altijd zo en dat is de wet. En nee, dat opstandingsleven richt zich ernaar om te doen wat de Heere van ons vraagt. Dat is je verlangen geworden. Dat is wat de Heere diep in jouw hart doet geven. Verlangen om te doen wat Hij van ons vraagt. De 10 geboden, richtsnoer voor het opstandingsleven. Er gebeurt dus wel heel wat, gemeente, als het werkelijk Pasen mag zijn voor je hart. Als het geen Pasen wordt voor je hart, ach, dan blijft het allemaal dor en doods en donker in je leven. Dan kun je misschien wel heel wat aan kunstlicht ontsteken. Dan kun je misschien wel heel wat vrolijkheid en lol ook trappen. Maar je komt niet tot de vrede, je komt niet tot de vreugde die je diep van binnen vervult. Echt Paas. Ik hoop van harte dat ook jij daar iets van mag ervaren, jongeren. Dat je niet denkt dat is iets voor later, als ik ouder ben. Maar Pasen is ook van belang voor jou. Het is van belang voor ons allen, Pasen. En hoe wordt het Pasen voor mijn hart? Als ik mijn hart mag hechten aan de verkondiging van het woord, waarin de opgestane Heere naar mijn leven toekomt. En ik hoop van harte dat we vanmorgen inderdaad dat hebben mogen ervaren in de verkondiging van het evangelie. Hij kwam vanmorgen naar ons toe. En we werden geroepen zelfs om onze ogen te richten op hem. En als we dat hebben mogen doen, dan zal het vanmorgen echt Pasen worden voor ons hart. Amen. Laten we samen danken en bidden. Het is ons weer verkondigd, Heren, dat heerlijke paasevangelie, dat u de dood hebt overwonnen en ook de achterliggende machten van schuld en zonde. In u ligt het leven. Heren, Maria Magdalena kon het maar niet geloven. Evenmin als de discipelen. En zo kan het soms ook in ons hart en leven zijn, dat we het eigenlijk maar niet kunnen geloven. En dan blijven we in donkerte. Dan missen we de vreugde en de vrede van Paas. Heere, wilt u door de kracht van uw Heilige Geest geven, dat we in geloof op u mogen zien. En dat we dat zo dan ook mogen doen, dat we ook vanmorgen iets van die vrede en die vreugde van Pasen in ons hart mogen hebben. Dat het werkelijk licht mag zijn in ons hart. Opstandingslicht. Dat alles in ons leven overschijnt. Ook ons verdriet. Ook onze zorg. Ook die spanningen en die strijd. We danken u, Heere, dat we zo vanmorgen ook in alle rust weer bij elkaar mochten zijn. En we hopen in deze dagen nog vaker bij elkaar te komen. Wilt u ons dan ook uw zegen geven, de leiding van uw Heilige Geest. We vragen u daarom, we smeken u daarom, enkel uit genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 150, het derde vers, dat is de slotzang van deze morgendienst. En vooraf mogen we onze gaven geven voor de kerk, de kerkelijke kast, en met name deputaatschap Kerk en Israël. En straks bij de uitgang voor het bouwfonds. 150, en daarvan het derde vers, looft God naar zijn hoog bevel. Ga in vrede met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.